Welkom bij de podcast Act en Leefstijl. Leuk dat je luistert. In deze podcast nemen Heidi Stiegelis, wetenschapper, trainer en oprichter van het Act en Leefstijl netwerk, en Sonja Kramer, eigenaar van Gezonde Leefstijl Coaching, jou mee om op een andere manier naar het bevorderen van een gezonde leefstijl te kijken. Op een manier die echt werkt.
Hey Heidi.
Hey Sonja.
Heb je een leuke 2 weken gehad?
Ja, best wel. Ik heb lekker gewerkt.
Je hebt lekker gewerkt, mazzelaar. Nee. Want dat vind je heel fijn, hè? Heel veel werken ook.
Nou, weet je, ik geloof wel dat werk... vroeger ging je misschien naar je werk en dan kwam je thuis en dan was het klaar. En misschien hebben veel mensen dat nog steeds en vinden dat super fijn. Maar bij mij loopt dat gewoon door. Ik krijg mijn ideeën voor werk en voor ons netwerk. Ook als ik lekker in het bos loop, ja, ben ik dan bezig aan het werk of ben ik dan in mijn vrije tijd bezig?
Nou, dat wordt een luisteraarsvraag.
Ja.
Is dat A?
Nee hoor. Ja. Is het werk? B, is het vrije tijd? C, is het gezondheid? Nee.
Of D, een combinatie van alles?
Ja.
Nou, je mag hem insturen, je kan er niks mee winnen. Mm-hmm. Hey, vorige keer zijn wij geëindigd met natuurlijk wel een beetje een cliffhanger.
Ja, want als je de vorige podcast hebt beluisterd, dan zijn we bezig om dat gezondheidswaardemodel te introduceren bij jullie.
Ja, en ik kan me wel voorstellen dat het fijn is om dat trapsgewijs te doen.
It's complicated.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. En de eerste keer dat wij het erover hadden, het was nog in wording bij jou. Mm-hmm. En toen had je me weer een stukje mee en dan moest ik weer eventjes een stukje even doorvragen bij je. Dus het is fijn om het vaker te horen. Mm-hmm. Dus dat is het mooie van de podcast. Kan je oneindig terugkijken, wou ik zeggen.
Nou, dat gezegd te hebben, wat jij net zegt kijken, is het niet leuk om als wij onze zoveelste podcast opnemen, bijvoorbeeld de 50ste, om die live te doen? Of met iemand in beeld.
Ik heb gewoon weer een voorzetje gegeven. Het is
ik wil beeld. Het is ook veel leuker als jullie ons kunnen zien hoe wij hier aan de klet zijn en bezig te zijn met elkaar om leuke podcasts te maken en ja, een bijdrage te leveren aan. Ja.
Okay, bij 50.000 stemmen gaan we doen.
50.000?
Ja, ik denk, ik maak het gewoon even wat ingewikkeld voor de mensen.
Nou, we zijn natuurlijk bijna een jaar bezig.
Ja.
Wanneer zijn we begonnen?
Net voor de kerst. 2021.
Nou heb ik dus echt een wens. Alsjeblieft, als je dit luistert, wil je dan alsjeblieft een mailtje sturen naar info@n-leestal.nl met het verzoek of wij een kersteditie maken met kerstmutsen op en kerstmuziek op de achtergrond en live. Of in ieder geval dat we het opnemen.
Oh, Heidi.
Ik smeek jullie luisteraars. Kom op, waar je ook vandaan komt. Wie je ook bent, wat je ook doet, stuur die mail. En dan gaan we Sonja overtuigen hoe leuk het is om het gewoon ook visueel te maken.
Ja, ik vind wel dat je alles uit de kast trekt. En dit is ook voor de eerste keer dat ik jou mensen iets hoor vragen. Dus ik kan me voorstellen dat mensen hiervoor gevoelig zijn. Dat kan me voorstellen.
Ja, de ding is dus groot. Hè? Hoe zeg je dat?
De pressure.
De pressure, nee hoor. De wens van mij is groot. Om dit zo te doen. Dus ik heb jullie nodig.
Nou, ik blijf het wel grappig vinden dat je zegt waar je ook vandaan komt. Want ondertussen ben ik heel eventjes stiekem de app aan het doorspitten die wij hebben van Spotify. Want dan kan je ook zien waar de mensen vandaan komen. En elke keer verbaas ik me gewoon weer. En dat vind ik zo ontzettend leuk. Dus wat ik je even wil delen, Heid, is waar de mensen dus vandaan komen. Finland, Germany, India, Belgium. Belgium hebben echt heel veel fans zitten. Dus daar ben ik echt hartstikke trots op.
België zijn wij echt aan
Vietnam. Vietnam.
Wauw.
Ja, dus die uit Vietnam, daar ben ik nieuwsgierig naar. En India trouwens ook. Finland weten we ondertussen.
Amerika had je genoemd?
Amerika, ja. Ja, dus ik vind dat echt helemaal te gek. Dus ik vind dit gaaf. Maar ik ben ook wel benieuwd wie die mensen dan zijn.
Ja, ik ook.
Denemarken.
Filipijnen.
Turkije.
Ik haal. Ja. Oké. Okay.
En unknown. Ik ben zo benieuwd waar dat ligt.
Een onbekend land.
Ja, unknown. 8 mensen hebben geluisterd in het land unknown.
Huh. Nou, Daar gaan we op onderzoek uit.
Maar dat is maar een top 10, hè, kunnen ze maken. Dus misschien gaat die wel door naar dat 50 verschillende landen.
Ja, en wij gaan gewoon door. Hè. Dus ook in 2023 hebben wij super wilde plannen. En we gaan ook nog grabbelen. Want we gaan straks ook allemaal nog actprocessen grabbelen. En we hebben al heel veel nieuwe ideeën voor een nieuwe podcast. Maar nu gaan we even focussen op deze podcast.
Ja, graag. Ja. Focussen, dat is inderdaad het woord. Want het vorige proces van jouw 4 stappen van het gezondheidswaardemodel... Mm-hmm. ging natuurlijk focus op de mens... mensgericht en dat in het tegenover het oude model was het natuurlijk vooral focus op de klacht.
Ja.
Die hebben we de eerste podcast behandeld, of eigenlijk de vorige podcast moet ik zeggen. En nu komt deel 2 en willen we die andere processen benoemen.
Ja, die hebben we al kort benoemd hè, de vorige keer. Maar ik wil ook vragen, hè, als je coach bent of mensen begeleidt, kijk dan ook vandaag of je het ziekteklachtenmodel herkent. En of jij het gevoel hebt dat jij ook nog of weet dat jij vanuit het oude model werkt. En ook kunt bij jezelf wat afvragen of het misschien fijn is of jou heel veel gaat opleveren, om welke reden dan ook, om vanuit een andere visie te gaan begeleiden. Ben jij luisteraar en denk je van ja, ik vind het gewoon heel leuk om kennis op te doen over gezondheid en leefstijl? Kijk dan of je het ook fijn vindt, hoe zou jij begeleid willen worden en hoe kan jij zelf misschien vanuit het gezondheidswaardemodel ook naar je eigen gezondheid kijken en daar ook met jezelf, hoe kun je naar je eigen gezondheid kijken en naar jouw eigen leefstijl en hoe kun je misschien ook stappen zetten richting een gezonde leefstijl op basis van het gezondheidswaardemodel.
Oh, mag ik daar nog iets aan toevoegen?
Zeker.
Want ik denk ook dat je kan kijken als jij gebruik maakt van de zorg, dat jij ook naar jouw zorgverlener kan gaan kijken of je het fijn vindt hoe deze met jou omgaat. Of die vanuit de klacht alleen maar omgaat met jou. Hè, het wegpoetsen wat weg moet. Of dat je realiseert door dit nieuwe gezondheidswaardemodel dat je eigenlijk heel fijn zou vinden als iemand jou als mens gaat behandelen.
Ja. Nou ja, weet je, het gaat ook over het feit dat ik moest denken in een hele bekende van mij die dicht bij mij staat. Die vertelde mij van de week een verhaal en ze vertelde mij van haar zoon. En die heeft al heel lang buikklachten. Nou, ik heb het wel verteld over mijn dochter, maar nou, zij had ook heeft ook een zoon en heel lang buikklachten. En is er een echo gemaakt, kwam niks uit. En van het weekend was hij zo ziek dat hij echt op de grond lag te kreperen. En niet meer, ja, niks meer kon zeggen en moest overgeven. Echt gewoon vreselijk. Je zal niet vertellen in details, maar het was heel erg heftig. Toen heeft ze de eerste hulp gebeld. Uiteindelijk mocht ze komen. Toen heeft hij maagzuurremmers of zo gekregen. Iets voor de misselijkheid. En een pijnstiller. En deze klachten spelen al heel lang. En toen bedacht ik me, hè, als we dus klachtgericht gaan kijken, dan moeten we dus de pijn oplossen van deze jongen. Is het wellicht ook mogelijk dat als we gaan kijken naar de context waarin deze jongen, hè, de situatie waarin deze jongen zit, dat hij heel hard werkt. Hij is iets van 17 jaar volgens mij. Dat hij veel stress ervaart. Wat eet hij? Hoe ziet zijn patroon eruit? Wat beweegt hem? Hè, mogelijk is voeding iets waar daarnaar gekeken mag worden. Hè, waar hij misschien niet tegen kan. Zoals bijvoorbeeld mijn dochter. Daar hebben we natuurlijk in de eerdere podcast al wat over verteld, over haar glutenallergie. En ja, dan schrik ik daarvan. Dan denk ik, gaan we nu werkelijk waar deze jongen met pijnstillers een soort platleggen in de hoop dat hij dan zich daarna zich beter gaat voelen? Ik denk dat dan heel gevaarlijk is. Maar dat is wel nog steeds hoe er vanuit het ziekteklachtenmodel wordt gekeken. Ik word daar nogmaals erg verdrietig van.
Nou, het is voornamelijk kijken wat je op de korte termijn kan doen voor iemand. Maar op de lange termijn lijkt het me niet ideaal dat iemand vanaf zijn 17e tot aan zijn dood aan de maagzuurremmer zit.
Nou, en dat is dus precies het tweede kernpunt in het gezondheidswaardemodel. Het eerste is dus contact, mensgericht werken. En werken op basis van waarden, kijken naar gezond gedrag of naar gedrag. En het tweede punt in ons model, of in het gezondheidswaardemodel, is dat die uitkomstmaten inderdaad niet gericht zijn op de korte termijn om die klachten te onderdrukken. Hè? Maar dat we gaan kijken van oké, wat is hier aan de hand als we gaan kijken naar deze situatie van de jongen en wat heeft hij nodig om weer het leven te gaan leiden wat hij wil leiden. Want op dit moment wordt het heel erg beperkt door die klachten.
Mm-hmm.
Ja, dus de uitkomstmaten per definitie die klacht aanpakken, maar wel kijken wat hier aan de hand is in de situatie en ook gaan kijken van hoe kunnen we hem überhaupt begeleiden bij het hebben van deze klachten. het omgaan met de pijn die hij dagelijks heeft en omgaan met die misselijkheid. En dat we eventueel kunnen kijken als bijvoorbeeld voeding een rol zou spelen, of als we daar meer inzicht over hebben, hem ook begeleiden richting gezond gedrag. En dan is de uitkomstmaat dus richting gezond gedrag bewegen en mentale fitheid.
En dan hebben we het over langer termijn.
Dan hebben we het over langere termijn.
Ja.
Want hij leert dan vaardigheden om beter om te gaan met die pijn, als dat iets is wat hij moet accepteren. Of concrete vaardigheden aanleren om misschien een ander levensstijl, zoals ze het in België zeggen, te ontwikkelen of die te bevorderen.
Ik vind het een heel nuttig punt. Ik ben ook heel benieuwd naar je derde punt.
Ja, nou, het derde punt is, dat gaf ik de vorige keer ook al aan, dat we kunnen gedragsverandering niet los zien van de context. Dus als we kijken naar gewenst maatschappelijk gedrag met de focus op korte resultaatdoelen, de 10 kilo afvallen, dan missen we gewoon een groot stuk. Omdat de cliënt niet weet hoe, als het gewenste resultaatdoel behaald is, want heel weinig mensen halen uiteindelijk hun doel, hoe ze dan verder moeten gaan, omdat ze dat niet geleerd hebben. Dus we kijken vooral binnen het gezondheidswaardemodel, dus naar die context waar ik het net ook over had, waar gedrag zich voordoet. En dat we dus continu bezig zijn om gedragsdoelen op te stellen.
Dus dan gaat, als ik jou zo beluister, meer over het hoe.
Ja, maar ook over hoe doe je het dan? Wat doe je dan? Dus kijk, op het moment dat je zegt van ik wil 10 kilo afvallen. Mm-hmm. Ja, dan kan je vertellen inderdaad, dit ga je doen. Maar is het niet belangrijk dat jij als cliënt weet wat je dan precies gaat doen? Dus ga je dan meer bewegen? Ga je dan vaker bewegen? Ga je gezonder eten? Dat is nog best wel een vaag doel. Maar hoe ga je dan gezonder eten? Ga je dan andere keuzes maken? Het is belangrijk dat je als het ware een soort planning hebt voor jezelf, met daarin hele concrete gedragingen. Zie je dat voor je?
Nou, ik denk dat ik daar zelf af en toe wel eens naar verlang, dat we dat gaan doen met elkaar. Jij en ik zijn bezig met een hele nieuwe tak van sport. We zijn samen een netwerk aan het opstarten. Daar blijkt veel papierwerk bij te komen kijken, helaas. Iets wat Heidi en ik absoluut niet heel erg ambiëren. Maar ik moet naar een notaris, Heidi moet naar een notaris, accountants. Allemaal dingen waar we geen kaas van hebben gegeten, want Heidi en ik willen vooral doen. Doen en het netwerk zo groot mogelijk maken om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen en stimuleren bezig zijn met ACT. Maar goed, ik moest mijn accountant bellen en ik kreeg een hele lijst met wat ik moest doen. Maar het waren woorden die ik nog nooit eerder had gehoord. Ik was eigenlijk redelijk creatieve hulpeloosheid zat er zeker in toen ik had opgehangen. En ik voelde me gewoon onzeker. Ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Nou, hulpeloos, ja. Mm-hmm. En zij had het idee, nou, ik heb haar eens eventjes mooi uitgelegd wat ze allemaal moet doen. Dit gaat wel goed komen. Ik had geen idee. Ik weet nog steeds niet waar mijn eerste stap is.
Nee.
Dus hoe fijn is het als we het wat af en toe gewoon laten liggen en dat we echt voor het hoe gaan. Hoe gaan we dit doen? Hoe kunnen we samen dit aanpakken?
Ja.
En vooral dat samen, dus op menselijk niveau, gelijkwaardigheid.
Ja. En dat vraagt ook, kijk, op het moment dat jij alleen kijkt naar wat er moet gebeuren, naar het resultaatdoel, dan kijk je vanuit één perspectief.
Mm-hmm.
Ja. Wat moet er gebeuren? Ja, dit moet me gebeuren. En dan houdt in het ziekteklachtenmodel, hou je als coach of als professional of als zorgverlener ook vast aan dat ene perspectief. Hoe je bent opgeleid en waarvan jij denkt dat dat goed of fout is.
Mm-hmm.
Het vraagt van ons als coaches of als begeleiders of behandelaars of hoe jij jezelf ook wil noemen, vraagt van ons ook om soms verschillende perspectieven in te nemen. En we kunnen niet alleen maar vanuit ons eigen perspectief begeleiden.
Hoe zou jij dat praktisch kunnen voorstellen?
Nou, ik moest een beetje denken aan dat verhaal van jou, want jij werkt in een... ja.
Oh, was dit een voorzetje, hij?
Uh-huh.
Ja, ik werk in de Bible Belt.
Nou, die.
Ja.
En jij gaf ook wel eens bij mij aan dat jij zelf niet gelovig bent.
Ik ben opgevoed in een gezin wat geen geloof hanteert, dat klopt.
Ja, dus ik kan me ook wel voorstellen, als je vanuit dat perspectief mensen gaat begeleiden, dat dat soms best lastig kan zijn voor jou en misschien ook wel voor je cliënten, om dan die verbinding te maken bijvoorbeeld. Of om, zeker als het ter sprake komt, om dan, ja, ik weet niet, misschien kan jij het beter aangeven hoe dat voor jou is.
Nou,
hoe belangrijk het is om vanuit ook ander perspectief te kunnen begeleiden.
In het begin dacht ik dat het best wel lastig zou kunnen zijn. Ik dacht, ja, daar kan ik gewoon niet over meepraten. Of als mensen dingen benoemen, dat ik denk, ja, ik heb gewoon geen idee waar je het over hebt. Maar sommige mensen zeggen ook vaak, ik vind het heel belangrijk om te benoemen dat ik een christen ben. En zeg, nou, is het ook voor jou belangrijk dat ik dat ben? Want dat ben ik niet. En dan zeg je, nou, nee, voor mij is dat helemaal niet belangrijk. En eigenlijk, met ACT leer je ook om nieuwsgierig te zijn. He, open, nieuwsgierig. En ik vind dat juist zo ontzettend mooi dat ik ook met nieuwsgierigheid vragen kan stellen. En dat brengt juist hele mooie gesprekken met zich mee van beide perspectieven. Dus van mijn kant naar het geloof toe, maar ook van de andere kant uit. He, vaak hoor ik dan wat een gemis over, maar nou, daar kunnen we hele mooie open gesprekken over hebben.
Ja.
En het biedt juist voor mij iets heel waardevols.
Ja.
En het kunnen kijken vanuit verschillende perspectieven, maak je ook mentaal flexibel.
Ja, maar je kunt daar ook bij beter kijken, dus wat de cliënt nodig heeft.
Ja.
Ja, als jij dat niet, als je puur vanuit je eigen perspectief kijkt, hè, als we dan nog even terugpakken op dat voorbeeld van die jongen, ja, dan kijk je van, oké, uit de echo komt niks.
Ja, dus heb je geen pijn.
Nee, nou ja, dus kunnen we het niet, hè, dus is er niks. Ja, dan stuur ik u door of u krijgt pijnstillers. Maar vanuit een ander perspectief, hè, als je vanuit het perspectief van de jongen gaat kijken en gericht vragen gaat stellen op wat hem, hè, waar hij mee bezig is in zijn leven, wat hij aan het doen is, dus echt gaat verdiepen, denk ik. Maar ook vanuit een ander perspectief gaat kijken wat misschien anders is dan alleen de echo bekijken, dan denk ik dat je veel beter kunt begeleiden en dat de cliënt ook veel opener is naar jou en misschien wel dingen deelt die je misschien niet zou delen als je puur alleen vanuit je eigen perspectief kijkt.
En ik kan me nu ook voorstellen vanuit het perspectief van de zorgverlener, mm-hmm, dat hij denkt, ja, maar dan ben ik veel meer tijd kwijt. Maar ik denk dat je op lange termijn, op korte termijn denk ik dat inderdaad zo is. Maar op lange termijn denk ik dat je juist heel veel winst hebt in tijd. Omdat je je cliënten heel goed begrijpt en dat je ook weet wat iemand bezighoudt, maar ook wat een stap naar iemand zijn waarde zou kunnen zijn.
Mm-hmm. Kan je dan nog dat laatste stukje, kun je dat nog concreet maken?
Als in een voorbeeld bedoel je? Nou, een voorbeeld van die jongen, als hij het heel belangrijk vindt om goed te zijn in zijn werk bijvoorbeeld en daardoor thuis nog langer doorwerkt, dan snap je ook waarom iemand dat doet.
Mm-hmm.
En dan kan je natuurlijk ook nog naar doorvragen of het een heen- of wegbeweging is. Maar als het een heenbeweging is, dan kan je je misschien in het perspectief van die jongen voorstellen waarom hij doet wat hij doet.
Ja.
En dat het voor hem dus heel belangrijk is dat hij geen klachten heeft. Omdat als hij klachten heeft, niet kan doen wat voor hem waardevol is.
Precies. Of dat je er ontdekt dat angst, dat bepaalde angst ook een rol speelt, of onzekerheid, hè, in het verergeren van de klachten, of dat hij bepaalde dingen doet, hè, waardoor klachten verergeren. En ik denk dat daar wel te weinig tijd vaak voor wordt genomen.
Ja, en op korte termijn snap ik dat ook wel.
Mm-hmm.
Maar op lange termijn denk ik dat je tijdwinst krijgt.
Ja, dat weet ik wel zeker.
Ja.
Want als je eenmaal dat plaatje helder hebt, ja, dan kan je ook gewoon inzoomen op vaardigheden aanleren.
Heid, ik kijk even naar de tijd. Mm-hmm. We moeten echt door naar nummer 4. Ja, ik weet, we kunnen hier heel lang over doorpraten, maar we zijn ook nog niet klaar, hè? Dit model komt echt nog wel vaker terug.
Ja, nou ja, het laatste punt wat we nog aan wilden aankaarten, en dat hebben we natuurlijk in podcast al wel tussendoor aangekaart, maar nu echt gewoon nog echt even aangetipt als van ziekte-klachtenmodel, waarbij het inhoudsgericht werken centraal staat, hè? Bij ziekte en klachten, dat je gaat kijken naar problemen en zoeken naar oorzaken, verklaringen. Met als doel na te gaan waar het is misgegaan. Mm-hmm. Waarbij we hier, zeg maar, in het nieuwe gezondheid- en waardemodel veel meer gaan kijken om mensen vaardigheden aan te leren voor nu, maar ook voor in de toekomst. Hè, waarbij mensen dus ook veel meer zelfregie gaan pakken en ook veel bewuster gaan kiezen in de momenten waarop keuzes gemaakt moeten worden. En dat doen we de hele dag, keuzes maken, maar we doen het niet bewust.
Kan je een voorbeeld noemen van iemand die nu in het via het klachtenmodel het bekijkt?
Nou ja, ik denk dat als je nu via het ziekteklachtenmodel gaat kijken, dan heb je dus een klacht en dan ga je dus kijken van oké, dan geef je vooral informatie en adviezen en tips en misschien snel medicatie. Ja, als je dit doet en dit doet en dit doet en nog een keertje meer dit doet, dan richten we daarmee ons op de inhoud van de klacht. En als we gaan kijken naar het gezondheidswaardemodel, dan zeggen we niet van dit zijn tips en dit zijn adviezen. Maar dan kijken we van oké, wat is voor jou, wat zou bijvoorbeeld een eerste stap kunnen zijn? Als we dan gaan kijken naar het gezondheidswaardemodel, dan gaan we veel meer in samenwerking met de cliënt onderzoeken wat nou mogelijke stapjes zijn die iemand kan, maar ook bereid is om te maken. En gaan we samen naar concrete situaties en vragen aan de cliënt van hoe zou jij dat anders willen doen in die situatie? En als er dan kennis nodig is of informatie, kun jij die kennis en informatie die cliënt wel geven. Maar die cliënt die bepaalt uiteindelijk of hij of zij er ook echt iets mee gaat doen. Ja,
nou, ja, ik ben natuurlijk ademloos naar je aan het luisteren. En ik kan alleen maar bedenken, de eerste huisarts die gaat werken volgens dit model, die heeft volgens mij nooit meer zorgen om patiënten. Ik denk dat sowieso wel veel huisartsen veel patiënten hebben. Tegenwoordig iets te veel, maar ik zou echt direct overstappen naar een huisarts die op deze manier werkt.
Ik weet dat zeker dat gebeurt, omdat je het veel meer samen gaat doen. Maar dat vraagt natuurlijk ook wat van de cliënt. Het vraagt ook wat van de patiënt of de cliënt van ons als wij als naar de huisarts gaan, hè?
Nou, ik heb nog wel in Ermelo bij een huisarts gewerkt. En die had echt patiënten die zeiden van, ja, wat de dokter zegt, dat is zo. En die vonden dat ook heel fijn. En die is toen gepensioneerd en die kreeg een andere huisarts natuurlijk toegewezen. En die hebben heel erg moeten wennen, omdat die nieuwe huisarts het er op een andere manier deed. Meer van, goh, wat heeft u nodig? Wat denkt u er zelf van? En ja, daar kreeg ik echt de antwoorden soms te horen van oud-patiënten. Die zeiden, ja, ik ben toch een dokter. En ik, oh ja, het is ook een frame hoe jij bent opgegroeid en waar je behoefte ligt. Maar mijn behoefte ligt aan gelijkwaardigheid en samenwerken.
Nou ja, en zelfregie, uiteindelijk ben je toch wel verantwoordelijk voor je eigen gezondheid en je eigen gedrag. Dus als iemand een hoge bloeddruk heeft, hè, dan kan je wel zeggen van ja, we geven bloeddrukremmers of bloeddrukverlagers. Maar dat is natuurlijk ook zelf toch een hoop wat je kan doen.
Zeker.
Ja.
Ja. Ik hoop eigenlijk dat we heel veel huisartsen ook in de opleiding gaan krijgen.
Nou, toevallig weet ik dat er in de volgende groep zeker een huisarts zit. Dus dat is wel echt super tof.
Dus de sneeuwbal effect, hè? Ja. De eerste is er en dan gaat hij gewoon rollen. En dan zit straks helemaal vol met huisartsen.
Nou ja, dat is natuurlijk wel een droom dat we uiteindelijk naast de leefstijlcoaches en diëtisten natuurlijk ook de psychologen aan gaan sluiten. En dat ook mensen, huisartsen en fysiotherapeuten ook gaan meedoen in ons netwerk. Omdat we dan multidisciplinair kunnen werken op basis van het gezondheidswaardemodel.
Voetvrouwen zit ik ook over na te denken.
Ja, nou serieus. Ja. We zijn wel serieus, hè, deze podcast.
Misschien, deze is wel serieus, ja.
Vroeger vond ik ook wel een beetje serieus eigenlijk.
Oh ja?
Ja.
Maar hadden we nog zo'n leuk mailtje?
Oh, dat mailtje ben ik weer even kwijt.
Ja, van onze fan die had geluisterd.
Een fan van 73.
Ja, een fan van 73. Ja. Hartstikke leuk.
De volgende gaan we weer even wat anders doen.
Ja, dat lijkt me prima. Maar mocht je vragen hebben over het gezondheidswaardemodel, stel deze gerust. En we kunnen hem ook in de podcast behandelen. Of als je een mail stuurt, dan antwoorden we daar natuurlijk met liefde op. Stuur je vragen in naar info@act-n-leefstijl.nl.
Ja, en ik had, oh ja, je moest natuurlijk wel de goede e-mailadres hebben, inderdaad. Nee, ik wou zeggen, want als je op een website zoekt, dan kan je het wel zonder streepjes doen, dan kom je er volgens mij ook.
Ja, maar bij het e-mailadres.
Nee, dat gaat niet goed, hè?
Nee. Zeg. Je zit ook op Instagram, is dat Heidi?
Ik heb het begrepen van mensen. Ja.
En daar heten we podcast Act en Leefstijl. En we willen je ook heel graag vragen dat als deze podcast voor jou waardevol is, of je ons wil beoordelen op Spotify. En 5 sterren zouden we heel erg leuk vinden.
Ja, en vergeet niet een mailtje te sturen als je de kersteditie live wil. Inclusief kerstmuts, kerstoutfitje heb ik klaar liggen. Ik heb alles al klaar liggen. Helemaal op en top. Heidi en Sonja in kerstsfeer.
50.000 aanmeldingen. Tot de volgende keer.
Yep.
Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Of heb je zelf een vraag voor de podcast? Stuur dan een berichtje via Instagram podcast@actenleefstijl of mail naar info@act-en-leefstijl.nl.